Welkom bij de Presidential Podcast van NRC Handelsblad en VPRO's Bureau Buitenland.
This land is your land.
I'm not using the lobbyists, I'm not using donors, I don't care. I'm really rich.
This land is my land.
Being the first woman president would be quite a change.
California.
It is a time to reclaim the Constitution of the United States.
New York Island.
Congress does not regulate Wall Street. Wall Street regulates Congress.
This land was made for you and me.
Alles wat u wilt weten over de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Met NRC-correspondent Guus Valk en VPRO-presentator Chris Keijnen.
This land was made for you and me.
Ja, Guus, goedemiddag wat mij betreft. Goedemorgen voor jou.
Hoi Chris.
Ja, het is vrijdagmiddag 15 april. Dat betekent dat we net achter de rug hebben het debat van Bernie Sanders en Hillary Clinton in New York. En dat was natuurlijk weer in New York omdat dinsdag 19 april daar de voorverkiezingen zijn. Daar wou ik even mee beginnen. Wat heb jij gezien vannacht? Ja. Althans, bij mij vannacht.
Ja, ik vond het korzelig. Het was een heel ander debat dan het begin van de race. Toen er toch twee heel beleefde mensen tegenover elkaar stonden. Toen Martin O'Malley nog meedeed. En toen er eigenlijk verschillen van inzicht werden uitgewisseld. En het bleef allemaal heel, heel beschaafd. En democraten waren er ook allemaal heel trots op toen. Van kijk eens hoe anders wij het doen dan de republikeinen. Mm-hmm. We zijn nu een paar maanden verder in de race. En we zien een heel andere Bernie Sanders. Een heel andere Hillary Clinton vooral. En een debat dat, ik zal niet zeggen lijkt op wat de Republikeinen laten zien, maar toch een stuk persoonlijker, een stuk gemener eigenlijk is dan wat we daarvoor zagen. Natuurlijk wordt er nog wel over beleid gepraat. In die zin is het nog wel een andere dynamiek dan bij de Republikeinen. Maar ik vond het een stekelig debat van beide kanten. Er werden echt onder de gordel wat steekjes uitgedeeld. Het was aan beide kanten was het onvriendelijk.
Ja, het begon, vond ik, met name keihard. Want er was natuurlijk in de aanloop hier naartoe al een debatje geweest dat Sanders had gezegd dat hij twijfelde of Clinton wel geschikt is voor het presidentschap en andersom. Hij werd daarna gevraagd natuurlijk en hij zei nee, ze is niet ongeschikt. Maar ik twijfel wel aan haar oordeelsvermogen. Mogen. En dan gaat dat over steun voor de oorlog in Irak, de speeches voor Wall Street. Dat ging er hard in, hè?
Ja, dat ging er heel hard in. En wat Bernie Sanders moest doen was eigenlijk onmogelijk. Hij wilde Hillary Clinton aanvallen op haar oordeelsvermogen. Ja. Maar hij moest terugkrabbelen van zijn eerdere stelling dat Hillary Clinton ongeschikt was als president. Dat was een veel te snel gezegd. Dat was eigenlijk slecht getimed, want hij reageerde op en zo gaat zo'n escalatie vaak. Hij reageerde op iets wat hij had gelezen, wat hij dacht dat Hillary Clinton over hem had gezegd, wat ze niet had gedaan, want zij is een ervaren politica. Ze weet donders goed wat ze wel en niet kan zeggen. Zij liet dat haar surrogates doen, zoals dat heet. Haar plaatsvervangers die hier en daar speeches voor haar doen. Maar Bernie Sanders trapte daarin. En die zei, wat? Ben ik niet geschikt als president? Nou, zij is het niet. Ja. En zij kon vervolgens zeggen, ho ho, dat heb ik nooit gezegd. En toen zat hij in de val. Dus wat hij gisteren moest doen, was daarop terugkomen. Van nee, natuurlijk is zij geschikt als president. Maar kijk eens naar Irak, kijk eens naar die superpacks, kijk eens naar die gezellige speeches die ze geeft voor Wall Street enzovoort. Dat was een heel lastige spagaat en ik vind dat Sanders daar ook niet heel goed uitkomt de laatste tijd.
Nee, en het lijkt me ook dat je, als het gevecht bij de Democraten deze kant op gaat en ze zijn voorlopig nog niet klaar, dat is niet echt handig voor het najaar als het de gewone verkiezingen zijn. Want als jij twijfelt aan de geschiktheid van Hillary Clinton, dan zie ik de spotjes van de Republikeinen in het najaar al.
Ja, reken maar dat er heel wat videorecorders snorren op zo'n avond. Ja.
Ja, ja.
Het is natuurlijk niet zo handig, nee. En het is ook niet nodig, want tot nu toe hebben ze zich natuurlijk vrij netjes gedragen. Maar je ziet, dat zag je 4 jaar geleden ook, vond ik, toen de race trouwens veel, veel minder lang duurde tussen Mitt Romney en Rick Santorum en Newt Gingrich. Dat op een gegeven moment worden ze moe en ze hebben elkaar natuurlijk dag in dag uit gezien. Ze haten elkaar op een gegeven moment. En je ziet het heel erg al bij Hillary Clinton, die zich tot nu toe altijd kon inhouden en eigenlijk over Bernie Sanders heen wilde praten en het over Donald Trump wilde hebben en hoe vreselijk de Republikeinen zijn, want ze was immers toch al de winnaar. Dat kan nu niet meer, want Sanders heeft 7 van de 8 staten gewonnen nu op rij.
Ja.
Dus dat kan niet meer. En je merkt bij haar een vermoeidheid, maar ook een soort machteloosheid. Van, moet ik nou weer met die man in gesprek?
Ja, en dan goed, dan gaat het om New York. New York State in dit geval met heel veel gedelegeerden.
Ja.
Wat mij ook opviel, en dat is logisch, omdat de Joodse stem in New York natuurlijk belangrijk is. Hè? Bijna 20% geloof ik van het democratische electoraat. Het ging veel over Israël. En Sanders, ja. Sanders nam flink afstand van Israël. En zei natuurlijk ben ik voor Israël. En moet Israël heeft het recht om zich te verdedigen en alles. Maar het moet ook gaan over de rechten van de Palestijnen. En daar hoor ik mevrouw Clinton nooit over. Is dat iets wat je kan zeggen in New York?
Ja en nee, denk ik. Er zijn een heleboel liberale Joden in New York, in de staat New York, maar ook in de stad, die dat ook vinden. De Joodse gemeenschap in New York denkt over het algemeen, stemt ten eerste vrijwel altijd democratisch, maar denkt ook heel anders over Israël, over Palestijnen, dan meer conservatieve Joden in andere delen van Amerika. Er is wel degelijk een progressieve vleugel waar hij duidelijk aan appelleert. Hij is natuurlijk zelf Joods. Hij verwoordt een sentiment dat best wel breed leeft onder liberale Joden in New York. Maar het is altijd wel een beetje balanceeract. Want voor je het weet, vervreemd je wel weer een deel van dat Joodse electoraat van je. En daar heeft hij het altijd heel erg moeilijk mee. Hillary Clinton is daar misschien wat handiger in. Die doet dat wat wat traditioneler zou je kunnen zeggen. Maar ik denk niet dat Sanders daar nou per se een enorme inschattingsfout mee maakt.
Nee, oké. Waar Clinton misschien wat meer moeite mee heeft. Je zag dat vooral als het over climate change ging, vond ik, in dit debat. Waarbij Sanders enorm gedreven was. En zei, je moet groot durven denken, want we zijn in oorlog. Dit is onze grootste bedreiging van dit moment. En dan, dan is Clinton de pragmatische politica die zegt van, ja, je kan wel mooie idealen hebben, maar ik kijk naar wat haalbaar is. Want als je je wetten er niet doorkrijgt, heb je straks helemaal niks. Toch moet zij straks, als ze wint, ook die jongeren die juist voor dat idealisme van Sanders gaan, maar naar de stembus zien te krijgen.
Ja.
Is dat op dit moment het zwakste punt misschien van haar campagne?
Nou, dat is wel problematisch. Kijk, ik denk als straks tegenover Hillary Clinton Donald Trump staat of Ted Cruz, dan is de paniek onder die groep zo groot. Die gaan heus wel naar de stembus in grote getalen. Ik geloof niet dat die een verkiezing gaan boycotten. Wat je wel eens democraten hoort zeggen. Dat geloof ik eerlijk gezegd niet. Mm. Maar het probleem is natuurlijk wel dat enthousiasme dat Bernie Sanders genereert op zijn bijeenkomsten, in zijn speeches, maar ook in zo'n debat. Je merkt hoe zo'n zaal daar ook op reageert als hij dat zegt. Hij heeft het over grote ideeën en we moeten groot denken. En het is ook een heel andere kijk op politiek, hè, eigenlijk. Het is de politiek van het idee komt eerst en daarna komt de uitwerking. En Clinton verkoopt eigenlijk zichzelf als de ultieme pragmaticus.
Ja.
Van, ik kijk wat haalbaar is, ik kijk wat ik kan fixen. De rest, daar ga ik me niet druk over maken, want we hebben wel allemaal wel wat beters te doen in ons leven. En Sanders en Clinton hebben daar een heel andere, ja, bijna een soort andere kijk op politiek op. En dat zie je bij zo'n onderwerp als klimaatverandering heel duidelijk.
Ja,
ik maak me in die zin wel over Clinton wel zorgen dat zij, of zorgen, maar dat ik denk van, zij moet straks wel, als zij straks Bernie Sanders van zich af heeft geschud, ze moet natuurlijk wel die campagnebijeenkomsten van haar zijn vrij doodse bijeenkomsten over het algemeen.
Ja.
Daar komen veel mensen hoor, maar daar heerst helemaal niet dat enthousiasme dat Bernie Sanders genereert. Er zal toch iets moeten gebeuren. Ze zal toch een keer een vonkje moeten laten zien.
Ja, en het legde ook een groter probleem van de Democratische Partij as such bloot. Hè? Dat verdwijnt een beetje bij alle problemen die de Republikeinen natuurlijk hebben. Maar het is dat kamp van haar man, de technocraten, zal ik maar zeggen, die de laatste 20 jaar de dienst hebben uitgemaakt in die partij. Tegenover een nieuw electoraat, wat gedeeltelijk ook al Obama gekozen heeft natuurlijk. Ja, daar moet die partij toch ook iets mee.
Ja, dat is waar. En Hillary Clinton schildert zichzelf ook steeds meer af als de kandidaat van het verleden. Ze legt natuurlijk een heel duidelijke parallel met Obama-jaren.
Nou, die noemde ze wel 10 keer, ja.
Ja. Ja, ze is eigenlijk Obama de tweede, zou je kunnen zeggen. Dat, althans, dat wil zij laten zien. Dus dat doet ze heel erg. En daarbij zegt ze de hele tijd, Obama is ook een pragmaticus. Hij had natuurlijk wel grote woorden, maar uiteindelijk was het ook was het meer een prozaïst dan een poëet. Maar wat ze ook heel erg doet, is de link met de jaren 90 leggen. En wat je nu dus heel erg ziet, ook omdat Bill Clinton een grotere rol in dat campagnecircus krijgt, is dat het steeds meer ook bijna een referendum over de jaren 90 wordt. En dat is natuurlijk wel een gevaarlijk terrein. Want de jaren 90 waren natuurlijk, dat was een wereldwijde beweging. Dat was niet alleen Amerika. Maar dat was natuurlijk niet een tijd dat de democraten veel aan ideologische herbronning deden.
Nee.
Dat was natuurlijk een heel andere tijd. En je ziet, Bill Clinton kwam daar deze week nog mee in de problemen toen hij werd aangevallen door activisten van Black Lives Matter over de crime bill uit de jaren 90.
Het feit dat er zoveel zwarten in Amerika in de gevangenis zitten.
Precies. Ja. Ja, precies. En wat hij deed instinctief was die wet verdedigen. Dat was een geweldige wet. En jullie wilden toch ook al die gangsters van de straat. Maar wat hij miskende was dat de tijden veranderd zijn. En dat er dus inmiddels consequenties aan... misschien onbedoelde consequenties, maar dat er consequenties aan die wet zitten. Daar moet Hillary Clinton natuurlijk ontzettend voor gaan oppassen. Dat dit niet een soort... Een soort heroverweging van de tijd van de jaren 90 gaat worden.
Nee. Nou ja, ze staat nog steeds 10% ruim voor in de peiling, begrijp ik. Dus
ja.
wordt het nou echt spannend dinsdag?
Nee, wordt niet spannend. Ze gaat New York gewoon winnen.
Wordt het wat de delegates betreft zo'n beetje gelijk verdelen,
kijk,
waarschijnlijk.
Ja, kijk, het rare is bij deze verkiezing. Als je de kaart ziet en je kijkt puur naar wie heeft welke staat gewonnen, dan denk je, nou, dat is spannend.
Ja.
Je ziet hele grote delen van Amerika helemaal voor Sanders gaan. Maar ja, staten zijn niet hetzelfde als kiezers. En kiezers zijn niet hetzelfde als gedelegeerden.
Nee.
Het systeem werkt nu eenmaal in het voordeel op dit moment van Hillary Clinton.
Ja.
Dus zij gaat dit gewoon winnen, ondanks het feit dat ze nu al 7 van de 8 staten op rij verloren heeft. En er dus van momentum, zoals dat heet, niet echt sprake is. Maar goed, die winst kan daar in feite niet meer ontgaan.
Nee. Nou ja, goed. Je laat het woord vallen, het systeem. Dan moeten we het toch over Donald Trump gaan hebben. Bij de Republikeinen, ook dinsdag New York. Trump is natuurlijk een New Yorker. Heeft volgens eigen zeggen de halve stad gebouwd. Maar maakt niet echt een goede periode door. Hè. Domme opmerkingen over abortus gemaakt. Wisconsin verloren. Toch staat hij met ruim 50% van de stemmen nog echt voor. Die overwinning wordt niet echt bedreigd, hè, in New York.
Nee. De vraag is meer hoeveel van de 95 gedelegeerden gaat hij binnenharken.
Ja.
Het probleem voor Donald Trump is natuurlijk wel, hij zal vanaf nu veel beter moeten doen dan hij tot nu toe heeft gedaan. Als hij nu blijft scoren op het niveau waar hij tot nu toe zat. Ik zal maar zeggen tussen de 30 en de 40% van de stemmen. Zo'n beetje rond de 45% van de gedelegeerden. Dan is dat niet goed genoeg. Hij zal dus nog meer moeten doen om die 1237... We kunnen het woord bijna niet meer horen, het getal. Maar die 1237 gedelegeerden voor de conventie binnen te harken. Ja. En als hij dat niet heeft gedaan, wordt dat ontzettend moeilijk op die conventie. Dan zal hij moeten vechten voor iedere gedelegeerde.
Ja, daar moeten we het even over hebben. Want daar maakt hij. Het lijkt erop dat hij zelf ook al eigenlijk ervan uitgaat dat hij dat niet gaat halen voor de conventie. Want hij richt al zijn pijlen nu op, je zei het net al, het systeem. Namelijk op de manier waarop de feitelijke afgevaardigden worden gekozen. Want ja, je hebt dan eerst een verkiezing in de staat waarbij de mensen hun stem mogen uitbrengen. En dan worden de afgevaardigden numeriek verdeeld. Maar wie dat worden, dat wordt dan daarna vervolgens in allerlei partijbijeenkomsten nog bepaald. En op dat systeem geeft Trump nu enorm af. Hè? Waarom doet hij dat?
Ja, het is inderdaad de eenzame man die het systeem bevecht. Wat hij zegt, het argument is op zich valide. Wat hij zegt is, ik heb straks veruit de meeste stemmen. Ik heb veruit de meeste gedelegeerden. Ik heb alleen niet voldaan aan dat stomme regeltje dat ik meer dan de helft van de gedelegeerden binnen moet hebben gekregen. Met andere woorden, ik ben op alle manieren denkbaar de meest populaire kandidaat die er meedoet in dit spel. En toch willen ze mij die nominatie onthouden. Dat is niet democratisch. En dat is het argument is dus eigenlijk diefstal, wat hij zegt. Ik word bestolen van, en eigenlijk jullie allemaal worden bestolen van de Republikeinse nominatie. Wat hij natuurlijk niet meeneemt, is dat zo'n voorverkiezing natuurlijk maar voor een deel democratisch is. En voor een deel een organisatie is die een baas kiest, zal ik maar zeggen. Daar zit ook iets partijpolitieks aan vast. En daar zitten smerige spelletjes aan vast. Dat hoort er allemaal bij. De partij doet op zich natuurlijk niks tegen de regels. Alleen Trump is gewoon, en dat voelt hij natuurlijk nu al op mijlenver aankomen, straks enorm in het nadeel. Want hij beheerst dat spel niet. Hij zit niet in die... In die state conventions die opeens ontzettend belangrijk zijn en waar allerlei lokale en regionale politici gaan bepalen wie er straks naar de conventie gaan.
Nou ja, afgelopen week bijvoorbeeld Colorado, waar niet eens een gewone verkiezing is gehouden, waar alleen maar die gedelegeerden op partijbijeenkomsten zijn gekozen, die zijn allemaal naar Ted Cruz gegaan.
Ja, ja. Klopt. En dan zie je dus dat zo'n partij, want wie komen er op zo'n, dat was een soort van, eigenlijk een soort caucus, een soort bijeenkomst, maar dan voor partijen, voor de regionale partijelite. Die komen daar opdagen. Ja. Dat zijn de partijtijgers. En wat die hebben zich al lang achter Ted Cruz verzameld. En die zeggen, we willen Trump absoluut niet hebben. Dus die vinken dat samen af. En daar heeft Trump in zekere zin gelijk in. Dat zegt niets over wat de kiezer in Colorado wil. Want misschien als daar een gewone verkiezing was geweest, dan had hij misschien wel gewonnen. Maar zo'n systeem, en het was grappig dat hij een parallel trok met de Democraten. Hij nam het voor Bernie Sanders ook op. Hij zei, Bernie Sanders is net zo'n slachtoffer van dit systeem als ik. We hebben allebei last van van ondemocratische partijen die in stand worden gehouden door een elite. En waar je als opstandeling, zal ik maar zeggen, niet tussenkomt. En dat is natuurlijk wel een sterk argument voor zijn aanhang. Dat zijn niet de partijtijgers. Dat zijn gewoon mensen die vaak niet eens hebben gestemd de afgelopen tijden. Ja. Dus die zijn heel gevoelig voor dat argument.
Ja. Niettemin realiseert hij zich ook, en dat zegt zijn campagnemedewerker ook, ja, we moeten binnen dit systeem proberen die nominatie binnen te houden. Dus hij is ook bezig om dat spel steeds beter te gaan spelen. Maar heel veel gedoe in zijn campagneteam. Hè? Wat is daar aan de hand? Mm-hmm.
Ja, er speelt heel veel in dat campagneteam. Er speelt ten eerste een strijd tussen de vaste kliek, zal ik maar zeggen, en de ingehuurde adviseurs. Waarbij de vaste kliek zegt, wij moeten het doen zoals op de Trump-manier. Gewoon met onze grote rallies. Wij moeten niet meedoen aan dat. Wij moeten ons niet inlaten met dat spel. De nieuwe adviseurs die Trump ook om zich heen verzamelt zeggen, nee, we moeten dat spel mee gaan spelen. Wij moeten ook op staatsniveau aan dat spel mee gaan doen. En daar wordt op dit moment een heel, bijna een soort richtingenstrijd over gevoerd. Van, worden wij een gewone kandidaat die het op een gewone manier gaat doen, of blijven wij die gekke Donald Trump, zeg maar, die alles op zijn eigen manier doet?
Hmm. Toch probeert hij ook dat gedelegeerde spel, zeg maar, wel te spelen. En dat gaat behoorlijk hard. Ik las dat een van zijn naaste medewerkers, een meneer Stone, die heeft gezegd, ja, we gaan straks, als die conventie bezig is in Cleveland, gaan we de kamernummers van de gedelegeerden, hun hotelkamers, gaan we bekendmaken. En dan roept hij op tot een march on Cleveland. En iedereen moet bij die mensen langs gaan. Dat is toch behoorlijk intimiderend ook, of niet?
Ja, dat is nogal intimiderend. Ja. Die Roger Stone is een man die al heel lang meeloopt in de partij. Uit de Nixon-school. Dus nou, dan weet je wel een beetje uit welke hoek de wind waait. Wat die Stone eigenlijk doet, is intimidatie vooraf van de gedelegeerden. Duidelijk maken, wij gaan dit winnen, maar wij gaan het niet op de conventionele manier winnen straks in Cleveland. Wij gaan hier ons doorheen rammen. Dit is natuurlijk voor die gedelegeerden straks rustige types zijn vaak, die gewoon ergens voor de partij iets doen, vaak een baan ernaast hebben, helemaal niet zo geprofileerd zijn of zo. Is dit natuurlijk wel vrij intimiderend. Ze komt straks en daar speelt Trump natuurlijk al heel lang mee sinds speelt die Roger Stone ook op. Dat er toch een soort van publieke onrust zal ontstaan. Demonstraties, geweld misschien wel. Gedoe in de hotels. Dat is natuurlijk vrij intimiderend voor die mensen.
Rieken en dorsvlegels.
En het is een manier om die mensen in het hok te houden. Hmm. Maar het is natuurlijk wel een heel gevaarlijk pad.
Ja. Ja, nou oké, tot slot over gevaarlijk gesproken. Daar wou ik het ook nog even met je over hebben. Want er wordt natuurlijk veel over Trump geschreven en de risico's van Trump. Maar de partij lijkt zich nu toch een beetje neer te leggen bij het feit dat het dan misschien wel Ted Cruz moet worden. Afgelopen donderdag schreef de Amerikaanse politicoloog Galen Erwin in jouw krant, in de NRC.
Ja,
jullie kunnen het allemaal wel over Trump hebben, maar Cruz is veel gevaarlijker. Hij noemt hem een radicale christenterrorist die op een missie van God is en daarom alleen al veel gevaarlijker dan Trump.
het is een sentiment dat je nu meer ziet. Kijk, tot nu toe is alles altijd maar over Donald Trump gegaan. Hij heeft denk ik 80% van alle stukken in de media. Beheerst alle kabelstations, beheerst internet. Het is alleen maar Trump wat de klok slaat. Langzamerhand wordt duidelijk dat wordt er steeds meer gekeken naar het alternatief. Want als Trump het niet wordt, wie wordt het dan wel? De enige die nog overeind staat in feite is Ted Cruz, als we John Kasich even niet meetellen. Dat betekent dat Ted Cruz als echte partijtijger, in die zin, hij wordt wel gehaat, maar hij weet precies hoe de partij werkt, dat hij straks op de conventie gewoon die nominatie binnen kan slepen.
Ja.
Dus met een heleboel vertraging beginnen mensen nu eindelijk de noodzakelijke aandacht aan Ted Cruz te besteden. En die man heeft ideeën die in veel opzichten natuurlijk veel radicaler zijn dan Donald Trump. Bij Trump kun je zeggen, hij roept gewoon wat in hem opkomt. Hij roept wat hij denkt dat het publiek waar hij voor staat wil horen. Dat heeft hij al heel vaak laten zien. Er zit heel weinig lijn in. Ted Cruz is een man van principes. Een soort recht door zee conservatief die buitengewoon radicaal denkt over het homohuwelijk, over abortus, over buitenlands beleid, terrorisme, om maar eens een paar dingen te noemen.
Moslim.
Moslims, ja. Absoluut. En sowieso de verhouding tussen kerk en staat. Waarbij je dus kan afvragen van wat wordt eigenlijk voor de Republikeinen straks een groter gevaar? Wordt het, is dat Trump, waar wie je in feite alle kanten uit kan? Of wordt dat een radicaal als Ted Cruz, die ten eerste waarschijnlijk nauwelijks buiten de partij mensen zal aanspreken, maar in de tweede plaats ook de partij zelf zal veranderen in een soort van huis met vaste principes.
Ja, staat ons nog wat te wachten, maar dat heb ik geloof ik al eerder gezegd.
Ja, dat is waar. Ja.
Oké,
okay, dat kunnen we elke week wel zeggen. Maar het is zeker waar, ja. Het is zeker waar. Kijk, hij zal het nu in New York zal hij geen potten breken. Hij kijkt verder. Hij kijkt naar Californië en zo. Hij kijkt naar verderop. Maar als het blijft zoals het is, heeft hij natuurlijk wel een beste kans om straks op die conventie toe te slaan. En ja, wat gaat er gebeuren met een kandidaat als Ted Cruz?
Ja. Oké, okay, we spreken elkaar over 2 weken. Dankjewel, Guus.
Gaan we doen.
Dag.
Graag gedaan.